Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Daar er duizend gaan verloren, die gij geen vergeving vergunt. U kent de regels wel, gemeente, van de bekende dichter Pieter Boddaert, de man uit de tijd van de oudvaders, die als het ware een gedicht heeft gemaakt dat vertolkt de persoonlijke reactie op de stof die wij vanavond voor ons hebben, als wij ons gaan verdiepen in het leerstuk van de verkiezing. En ik dacht zo, die manier van die broeder Boddaert is in feite de enig juiste manier om hierover te spreken. Vanuit een verwonderd en een verootmoedigd en een verbroken hart dat in aanbidding voor de God van de verkiezing leert buigen. En het is mijn vaste hoop en mijn gebed geweest bij de voorbereiding voor de prediking van vanavond, waar ik best een beetje tegenop gezien heb, dat mag u best wel weten, en u misschien ook wel voor het luisteren naar deze stof, maar dat bij ons allemaal diezelfde vrucht mag komen die je ook bij die dichter mag vinden. Want het leerstuk van de verkiezing, gemeente, is zoals u weet in de loop van de eeuwen een zaak geweest waarover veel discussie is geweest. Waarvan de Dordtse leerregels helaas moeten zeggen, waar ook nog wel eens een keer sprake is geweest van dwaling. Het slot van artikel 6 zegt, verkeerde, onreine, onvaste mensen hebben die leer vaak verdraaid tot hun eigen verderf. Maar het kan ook natuurlijk zo zijn dat er een hele persoonlijke worsteling in uw of in jouw leven is rondom deze dingen. En dat je daarom zegt, ja, ik zie er eigenlijk wel tegenop. Nou moeten we het hierover gaan hebben. En nou hebben we al het een en ander erover gelezen. Maar hoe moet ik dat nou zien in mijn persoonlijk leven? Want niemand van ons, dat voelen we samen aan, staat los van de stof van deze preek. We hebben daar allemaal, tot de laatste man en vrouw in de kerk, mee te maken. Wij hebben allemaal een plaats in Gods eeuwig raadsbesluit. Maar hoe moet je daar nou persoonlijk mee omgaan? Gemeente, laten we samen biddend ernaar gaan luisteren. Waarbij we ook vanavond heel bewust vanuit de schrift en vanuit de belijdenis in die volgorde de zaak proberen te gaan verstaan. En dan schrijven we als thema boven de prediking die uitdrukking die we er nog wel eens voor hebben, nietwaar? Want ik kan wel opschrijven het leerstuk van verkiezing en verwerping, maar ik dacht, laat ik het nou zo zeggen. God maakt onderscheid waar het niet is. Drie gedachten. Dat is een feit. Dat geeft best strijd. Maar dat schenkt profijt. God maakt onderscheid waar het niet is. Dat is een feit. Dat zorgt voor strijd en het geeft hopelijk voor ons allemaal toch profijt. Gemeente, ik beloofde u net dat we vanuit de schrift de zaak proberen op te zetten vanavond. En daarom ga ik eerst met u terug naar die eerste schriftlezing. Dat was het minst moeilijke stuk van wat voorgelezen is. Ik zeg het ook tegen de kinderen, de jongeren. Het zal vanavond misschien niet zo makkelijk zijn om alles te volgen, maar wat we in het begin van de Bijbel hebben gelezen, heeft iedereen kunnen volgen. Dan begint een nieuw stuk van het boek Genesis, de geboorten van Isaac. Nou begint de geschiedenis van het huwelijk en van het gezinsleven van Isaac. En dan zie je allereerst twee mensen op de knieën. Want Isaac is weliswaar met Rebecca getrouwd, maar de Bijbelschrijver vertelt, die vrouw is in eerste instantie onvruchtbaar, kan geen kinderen krijgen. En wat een geweldig gezicht, dan gaat die man met die vrouw in gebed. Gaat u ook met uw vrouw? Gaat u ook met uw gezinsleden? Gaat u bij allerlei omstandigheden vragen om raad bij God? Isaac heeft het geleerd. En dan wordt Rebecca zwanger. En dan komt dat merkwaardige moment dat ze intussen al een dikke buik gekregen heeft. Ze voelt leven zoals iedere moeder die aanstaande is. En dan op een gegeven moment dat vreemde waar ze geen raad mee weet. En dat opnieuw zorgt voor gebedsstof. Want er is iets niet goed. Ja, het is wel goed, die kinderen groeien wel. En toch is het niet goed. Het is net alsof er in de buik van moeder Rebecca gevochten wordt. Er is een tweeling op komst. Maar die twee, het lijkt net alsof ze met elkaar in de clinch liggen. En dan gaat God op het gebed van Rebecca antwoord geven. Een antwoord dat een verklaring geeft, maar wat ook aangrijpt. Rebecca, er zijn niet alleen twee jongetjes op komst, maar er zijn ook in die twee verschillende volkeren op komst. Er komt scheiding straks tussen wat het nageslacht van Jacob zal zijn en wat het nageslacht van Esau zal wezen. Maar er komt vervolgens ook openbaar dat ik, zegt God, onderscheid maak tussen die twee. Want als ze dan tegenover elkaar komen te staan, en als er zelfs sprake zal zijn van een machtsverhouding, weet je wat ik dan bij voorbaat aan jou ga vertellen, Rebecca? En dat vindt u in Genesis 25, vers 23, het slot. De meerdere zal de mindere dienen. Esau zal het uiteindelijk moeten afleggen tegen Jacob. Maar dat ene zinnetje uit vers 23, gemeente, daar moet u niet overheen lezen. Maar dat is natuurlijk nogal een uitspraak met nogal wat gevolgen. Want bij voorbaat, nog voordat Esau en Jacob geboren worden, staat er dus kennelijk al zo ontzaggelijk veel vast. Dat is niet iets wat straks pas zal blijken als Esau groot wordt en als Jacob kinderen krijgt. Ja, datgene van wat hier bedoeld wordt, zal natuurlijk in de loop van de eeuwen blijken. Dan ga je die geschiedenissen volgen en dan zie je de zegen die op Israël wordt gegeven. En dan zie je de neergang en uiteindelijk de ondergang van Edom, het nageslacht van Esau. En pas helemaal aan het eind van het Oude Testament wordt klip en klaar gezegd hoe dat nou eigenlijk kwam. Hier wordt het alvast met een paar woorden aangekondigd. De meerdere zal de mindere dienen. Maar het duurt pas tot in Maleachi 1. Dan ben je bijna aan het eind van het Oude Testament. Voordat God het geheim gaat verklappen. In die ernstige woorden die je ook in Romeinen 9 terug hoort komen. Weet je hoe dat nou allemaal is gekomen? Israël gezegend. Israël het volk van de Messias. Jacobs kinderen, volk van het verbond. Edom gaat ten onder. Hoe komt dat? Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Eer de kinderen geboren waren, zegt Paulus in Romeinen 9. En dat zijn diepe dingen, gemeente. Eer de kinderen goed of kwaad gedaan hadden. Dat was niet de reden dat God onderscheid maakte tussen de een en de ander. Daar lag iets voor. Wat onze vaderen noemen dat eeuwig besluit van de grondlegging der wereld. Van voor de grondlegging zelfs. In de stilte van de eeuwigheid. Maar dat is één ding, lieve gemeente, wat ik u allereerst wil laten zien, u meenemend, zo door die schriftlezingen alvast. We kunnen allerlei gedachten hebben over verkiezing, verwerping. Je kan allerlei gedachten hebben bij de stof van de leerregels. Mensen hebben daar vandaag ook allerlei gedachten over. Maar als wij zien wat we tot nu toe uit de Bijbel hebben gevonden, bent u het alvast met mij eens, die onderscheiding die gemaakt wordt, God maakt onderscheid waar het niet is, daar kun je niet omheen. Je kan allerlei meningen erover hebben, maar als je de Bijbel serieus neemt, moet je dat wel accepteren. God maakt onderscheid waar het niet was. Maar ja, zou iemand kunnen zeggen, het mag dan zo wezen dat dat zo is, dominee, maar moet je er dan ook over preken? Kun je dat liever niet een beetje op de achtergrond houden, een beetje verzwijgen, een soort vooronderstelling, en niet te prominent op de preekstoel brengen? Want ja, wat levert dat nou eigenlijk op als mensen daarover gaan nadenken? De een die wordt daar cynisch van en misschien wel afwachtend of lijdelijk. De ander wordt er wanhopig van en die komt in een geestelijke depressie. Stel je voor dat ik niet uitverkoren ben. Mensen hebben ook wel op dit punt gezegd, zouden we ons niet beter kunnen houden aan wat ooit uit de mond van Mozes is gekomen? De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Er zijn nou eenmaal verborgen dingen, daar mag je niet in wroeten. Nou, dat is waar, gemeente. De geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Dus ook Genesis 25. Dus ook Maleachi 1. Dus ook Romeinen 9. Dat is, zo zegt paragraaf 6 het ook, dat is wat God ons geopenbaard heeft. En natuurlijk moet je daar wijs mee omgaan. Je moet het juiste moment kiezen om de verkiezing ter sprake te brengen, ook in een preek. Daarom hoor je over de verkiezing, jongens en meisjes, meestal niet in de eerste 45 minuten van de preek. We gaan het er nou vanavond een keer speciaal over hebben, maar meestal bewaren we dat voor het eind. Waar God mee begint, daar eindigt als het goed is zijn volk in. En we moeten daar wijs mee omgaan, voorzichtig mee omgaan, ons heel nauw aansluiten aan wat de Bijbel zegt. Want je moet heel voorzichtig zijn, je zit er zo naast. Maar we mogen het niet verzwijgen. God maakt onderscheid. En het was er niet. Allemaal verloren. Allemaal uit Adam voortgekomen. Allemaal dood in zonden en misdaden. En nou heeft God in de eeuwigheid een besluit genomen. En dan moet u zien, gemeente, hoe dat er staat in paragraaf 6. Want dat is al eerst een les ook om mee te nemen. Hij besluit de één te verkiezen, uit die zelfgekozen ellende te gaan verlossen. En wat is verwerping? Dat is niet dat God iemand erin werpt in de rampzaligheid. Hij gaat hem rechtvaardig voorbij. God werpt niemand in de hel, gemeente. Mensen die erin komen, hebben zichzelf erin gebracht. Maar we moeten er dan toch maar over preken vanavond, gemeente. En ik zal u een paar redenen noemen ook waarom we dat toch maar moeten doen. Hoe huiveringwekkend en hoe groot en hoe onbegrijpelijk het ook mag wezen. En dan noem ik bijvoorbeeld als eerste reden, omdat er op dit gebied zoveel misverstanden en dwalingen zijn. Dat was niet alleen maar in de tijd van de synode. Maar dat merk je ook zomaar als je de gemeente zou rondgaan. Dat is echt niet alleen maar in onze gemeente, dat is in alle gemeenten. Maar als we nagaan wat er dan voor gedachten leven bij jongeren, bij ouderen. Als er nog eens een gesprek komt over verkiezing. Nou, dan sta je soms te kijken wat voor gedachten mensen hebben. Ook als je je zou bezinnen op zoiets als evangelisatie. Hoe moet een mens nou benaderd worden? Met wat voor boodschap ga je nou de straat op? Blijken het ook nog wel eens een keer dingen te zijn. Ik zeg dat heel in het algemeen. Niet per se in onze gemeente, maar gewoon in het algemeen. Dat je zegt, ja, weten we nog wel hoe die dingen bijbels liggen? Als het gaat over het geloof, wat is nou geloof? Waar komt het geloof nou vandaan? Nou, vertelt u maar eens wat uw gedachten daarover zijn. Dan is het goed om van tijd tot tijd aan de hand van deze zaken je weer te laten bijstellen. En soms liggen de dingen zo dicht bij elkaar dat je een dwaling bijna niet zou herkennen. Bekend is het verhaal van professor van der Schuit. Ouderen van u hebben er nog wel horen preken. Die een keer een grapje uithaalde met een aantal studenten in Apeldoorn tijdens het college dogmatiek. Hij las een stukje voor uit de Dordtse leerregels. Hij zegt tegen een student: ben je het er mee eens? Ja, professor. Hij zegt: dan ben je remonstrant, want ik las net voor uit de verwerpingen der dwalingen. En ze hadden het niet in de gaten. Dus het is om te beginnen nodig, gemeente, om opgescherpt te worden. En dat vindt niet alleen de Dordtse synode, maar als we de teksten uit de Bijbel vanavond horen, vindt de Heilige Geest dat dus ook. Het is trouwens ook nodig om weer eens een keer op onze plaats gezet te worden. Want wat zou nou eigenlijk de reden zijn dat remonstrantisme in de loop van de jaren altijd weer een populaire dwaling is? De leer dat je toch wat te kiezen hebt, dat het van jouw besluit afhangt en niet van dat besluit van God, dat is maar eng, dat is doodeng. Nee, jij moet besluiten, jij moet kiezen, jij moet je verantwoordelijkheid nemen. Gemeente, waarom is dat zo populair? Omdat het de mens het gevoel geeft dat hij ertoe doet, dat zijn mening telt, dat hij de zaak in de vingers heeft, ja, dat hij macht heeft. En dat hij zelf kan kiezen voor zijn toekomst. Gemeente, de cruciale beslissing ligt dan bij mij. Maar schrift en belijdenis zeggen ons vanavond wat anders. De cruciale beslissing. Hoe belangrijk de oproep tot geloof ook mag wezen. Maar die ligt in de eeuwigheid bij God. Want wat zijn wij voor mensen, gemeente? Wij zijn geen mensen die het meer voor het kiezen hebben. Wij zijn de mensen van paragraaf 1, weet u het nog, 3 weken geleden. De gevallen mensen, de dode, geestelijk onbekwame mensen. Mensen die beperkt zijn, ook in hun verstand, gemeente. Daarom is het ook niet vreemd dat wij met allemaal vragen zitten als we die leerregels lezen. Als je Romeinen 9 op je laat inwerken, je zegt, maar hoe zit dat dan? Niet vreemd dat je dan met vragen blijft zitten, want dat is logisch voor een kind van Adam met een verduisterd verstand. Er is er tenslotte maar één die God is. Er is er maar één die al wijs is. En die ook volkomen rechtvaardig is. En om die God nou zijn eer te geven en zijn grootheid te gunnen, dat is ook een reden, gemeente, om deze stof heel eerlijk onder ogen te zien. Het toont ons de grootheid van onze schepper, maar zo groot dat je er inderdaad bijna van gaat huiveren. Het was niet voor niets dat Calvijn het besluit waar wij vanavond over nadenken heeft genoemd het decretum horribile, het huiveringwekkende besluit. En toch, gemeente, de dingen die wij overdenken worden ons niet aangereikt om er de rillingen van te krijgen. Als u verder zou lezen in Romeinen, zou u uitkomen bij die prachtige laatste zinnen van Romeinen 11. En dat is waar het heen moet met de verkiezing. Dat God erom wordt groot gemaakt en aanbeden. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn wegen. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Zo zeiden de vaderen het trouwens ook in paragraaf 6. Het gaat erom dat God zijn barmhartigheid bewijst en dat we de rijkdommen van zijn heerlijke genade gaan prijzen. Want laten we wel zijn, gemeente, dat is niet zo fijn om dat tegen elkaar te zeggen. Maar als God niemand van de mensen had uitverkoren, bent u het daar ook mee eens? Dat we dan nog niks te zeggen hadden. Dat is als je je doodstaat serieus neemt, gemeente. Echt waar. Als God helemaal niemand had uitverkoren, was hij ook rechtvaardig geweest. Zo diep zijn we gezonken. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan is de verkiezing een wonder. Maar als ik naar het volgende punt van de preek ga, gemeente, dan knoop ik daar nog een volgende reden aan vast om hier toch heel nadrukkelijk bij stil te staan. Nadenken over verkiezing en verwerping. Juist vanwege de vele persoonlijke en ook pastorale vragen die je toch bij dit onderwerp kunt hebben. Zelfs al wil je buigen voor de Bijbel. Zelfs al wil je graag luisteren naar de Dordtse leerregels. Maar je zegt, ja, maar ik blijf met zoveel vragen zitten. Neem nou nog eens even die twee die daar in Genesis 25 worden verwacht. Eerst zitten ze in de buik van Rebecca en dan worden ze geboren. Opvallende, wonderlijke geboorte. Die een houdt die ander vast. Weet u wel dat verhaal van die hiel en van het handje? Nou, vervolgens worden dan die twee jongens ons voorgesteld. En je ziet ze opgroeien tot man en ze krijgen allebei een bepaalde typering. En ja, dan weten we van Jacob natuurlijk veel meer dan van Esau, al die verhalen die nog komen zullen. Maar van Jacob worden in eerste instantie toch van die mooie dingen gezegd. Hij werd een oprecht man, staat er ergens, wonende in tenten. Dan zou je meteen kunnen zeggen, ja, was deze man nou zo typisch oprecht, dan soms is hij helemaal niet zo eerlijk. Maar dat grondwoord wat daar staat, daar kunt u zoiets in lezen als Jacob was een man met een geregeld leven. Een heel gematigd, geregeld man met vaste patronen in zijn leven. Als je hem zocht, hoefde je hem nooit ver te zoeken. Je wist, hij woont in die tenten daar bij zijn vader en bij zijn moeder. Hij is huiselijk. Straks komen we hem tegen bij een grote pot waar die linzenmoes in aan het koken is. Dat is Jacob. En daartegenover dan die andere. Nou, dat is beslist geen huismus. Broer Esau, een man waarvan je tegenwoordig zou zeggen dat is een stoer iemand. Als je hem ziet zoals hij daar wegloopt, het veld in, om daar weer wat te gaan jagen. Dat is zijn lust en zijn leven. Hij is avontuurlijk, maar hij is ook bekwaam in het jagen. Hij brengt altijd wat mee wat de moeite waard is. Een echte veldman. Zo toont hij, zo loopt hij, zo praat hij en zo ruikt hij. En dan vraag ik u, gemeente, wat zou nou uw voorkeur zijn? Als u nou verder helemaal niks zou weten van dit gezin niet en van de Bijbel niet, en u zou die twee getekend zien worden, die man bij die schotel en bij die pot met die soep erin, of die stoere man met die pijl en boog die het veld inloopt om weer wat te gaan jagen, wie zou u nou kiezen? Toch misschien wel die stoere jager. Ja, en dan vervolgens Malachi 1 tegen te komen. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehad. En dan ook nog de verklaring van Paulus eroverheen. Eer de kinderen geboren waren of iets goeds of kwaads gedaan hadden, lag het in Gods besluit alvast. Jacob wel, Esau niet. Iemand zegt, oh nee, dat is oneerlijk. Dat voelt toch onredelijk aan. En dat is iets wat mezelf ook angstig kan maken als het er nou zo voor staat. Ik kan er opstandig van worden. Of misschien zegt een ander, ik word er juist gelaten van. Nou ja, als het nou zo ligt en je er toch niks aan kan doen, wat zou ik me dan nog inspannen? Met ik zou graag toch op die vragen en op die problemen willen ingaan vanavond. En dan vraag ik u allereerst. Ja, maar wat dan? Als je dan zou willen zeggen dat er geen goddelijk raadsbesluit zou zijn. Dat er geen predestinatie zou zijn, om dat moeilijke woord maar eens te gebruiken. Geen voorbeschikking van verkiezing en verwerping. Maar wat dan? Wat voor God houden we dan over, gemeente? Een God die een wereld heeft geschapen met twee mensen erop. En een God die dan moet gaan afwachten wat die twee mensen in het paradijs zullen gaan doen. En dan wordt hij ineens overvallen door een ramp. Want die twee mensen vallen in zonde. Oh, hij gaat toch wel een reddingsplan bedenken. En hij gaat zijn zoon sturen. Hij gaat iemand geven die voor de zonde zal kunnen betalen. Maar vervolgens gaat die God weer afwachten. Want dan wordt het Goede Vrijdag. En het wordt Pasen. En het wordt Pinksteren. En dan gaat het erom dat het evangelie van die lijdende Christus gepreekt gaat worden. En dan zitten daar mensen in allerlei kerken. En dan worden ze geroepen tot geloof en God wacht af. Zouden ze het geloven of niet? Zouden ze ervoor buigen of doen ze er niks mee? Wilt u zo'n God overhouden, gemeente, moet u nou eens eerlijk zeggen. God van wie je eigenlijk dan moet zeggen, die is zo machteloos en die moet de zaak zo uit handen geven, dat hij eigenlijk geen God meer is. Nee, wie wordt er dan eigenlijk als God? Degene van wie het af gaat hangen. Op wie hij moet gaan zitten wachten of zij eindelijk over de brug komen. En dan herinneren we ons ineens, gemeente, hoe het ook alweer begonnen was in het paradijs. Wat was ook weer de oerzonde van Adam en Eva? Dat was het. Om als God te willen wezen. En daar zou dus ook een deel van onze moeite met de verkiezing in kunnen liggen, gemeente. En dan wordt het wel spannend vanavond. Heel spannend. Als dat nou de reden is, dat we eigenlijk liever Romeinen 9 over zouden slaan. En helemaal die leerregels. Gemeente, waar ligt dat aan? Zijn wij bereid persoonlijk ons te laten ontdekken aan die oerzonde, dat wij het voor het zeggen hebben en God niet? En ik dacht, dat is een spannende vraag. Ook iedere keer als je weer de Dordtse leerregels gaat bepreken. Inmiddels was het zo'n 12 jaar geleden dat we dat in onze gemeente gedaan hebben. En dat is eigenlijk een beetje zo'n soort testcase, gemeente, snapt u dat? Hoe ligt de gemeente er na 12 jaar nou bij? Buigen we eronder? Of gaan we er juist vragen over stellen? Hebben we er moeite mee? Wat de leer van de vaderen op grond van de schrift ons aanreikt. Wij heten christelijk gereformeerd. Nou, dat eerste wil iedereen wel wezen, gemeente. Maar dat tweede, dat je christelijk bent op de gereformeerde manier. Zo eerbiedig en nauwgezet luisterend naar de schrift. Met de leesbril van de belijdenis op je neus. Gemeente, hoe is het met u? Bent u christelijk? Bent u ook gereformeerd? Een ander element waar we onze winst mee kunnen doen als het gaat om die pastorale vraag. En je zegt, hoe moet ik dat nou zien? Is het toch niet oneerlijk? En hoe moet ik die verkiezing nou plaatsen? Want ik kan er zo mee vastlopen voor mezelf of misschien wel voor een ander. Dan moet u er ook eens even op letten, gemeente, welke plaats de verkiezing krijgt in de Bijbel. En trouwens ook in de Dordtse leerregels. Eerlijk gezegd, als je begint te lezen in Genesis 25, dan moet je goed zoeken. Ja, er staat wel zoiets van, de meerdere zal de mindere dienen, maar daar blijft het voorlopig bij. En eerst gaat het dan vervolgens over wie Jacob was en wie Esau was. Eerst gaat het over hoe ze allebei zondaar blijken te zijn, want dan is er inderdaad geen onderscheid. Zijn allebei zondaren, op een andere manier misschien. Esau is de woesteling, de onverschillige. Jacob is de bedriegelijke, maar dat is allebei zonde. En vervolgens gaat God er ook nog iets over zeggen in Genesis 25. Wat voor verschil er dan tussen die twee openbaar komt. Namelijk dat Esau zijn eerstgeboorterecht veracht. En dat Jacob toch met al zijn lek en gebrek een man blijkt te zijn die belang heeft bij de zegen. En belang heeft bij het verbond. En ik zei het al, dan moet je helemaal doorbladeren naar Maleachi. Voordat je erachter komt hoe dat in elkaar zat. Hoe kwam dat nou? Esau moet er niks van hebben. Esau werpt het weg voor een schotel soep. Jacob met al zijn bedrog. De man is niet goed te praten, maar heeft toch belang bij. Hoe komt dat verschil? God zegt, het komt bij mij vandaan. Jacob heb ik lief gehad. Maar dat wordt pas achteraf geopenbaard, gemeente. Zo is het toch ook in de Dordtse leerregels gegaan. We zouden het hebben over de verkiezing en de verwerping. Wat heeft inmiddels 3 preken gekost voordat we eraan toe waren? Eerst moesten we in het dal. Toen kwamen we bij een preekstoel. En pas nadat we het over geloof en ongeloof gehad hebben, gaan we vragen, hoe komt dat nou eigenlijk? God maakt onderscheid. En zo gaat het in Romeinen, gemeente, ook. U zou die brief weer eens helemaal door moeten lezen. Doet u dat wel eens? Brieven of bijbelboeken zo achter elkaar doorlezen met niet te veel tijd ertussen. Om te zien wat de lijn is, wat het verband is. Nou, dan kom je achter een wonderlijke ontdekking als het gaat om de Romeinenbrief. En ik lees u graag voor wat Maarten Luther daarvan gezegd heeft toen hij een boek over de Romeinenbrief ging schrijven. Iemand attendeerde mij daar van de week op en ik geef het graag door. Luther zegt dan, mensen, heb erg in de volgorde van deze Romeinenbrief. Maak u eerst druk over Christus en over het evangelie. Om uw zonden en om zijn genade te erkennen. Ga dan de strijd aan tegen uw zonden. Zoals de eerste 8 hoofdstukken u hebben geleerd. Romeinen 1 tot en met 8. Buig onder kruis en lijden, zegt Luther. Om vervolgens uit Romeinen 19 en 11 de rechte leer van de verkiezing te ontvangen. En dan te leren hoe vertroostend die leer is. Maar denk erom, zegt Luther, de oude Adam moet eerst sterven. Voor hij dit onderwerp kan verdragen. En als het ware deze sterke wijn kan drinken. Zo noemt Luther het, de leer van de verkiezing, sterke wijn. Die kun je niet als zuigeling drinken, dan kun je dat niet hebben. Er is een tijd en een leeftijd voor elk leerstuk. Vandaar niet de verkiezing in Romeinen 1, maar in Romeinen 9. Ja, iemand zou kunnen zeggen, ja, maar dan kun je er beter niet over preken, zolang er nog mensen in de kerk zitten die de Heere Jezus niet kennen. Het is alleen maar iets om wat aan te hebben als je Gods kind bent. En als er nou mensen in de kerk zijn die onbekeerd zijn, die kunnen daar niks mee, dominee. Blijf er dan maar even af. Ja, maar het is te leerzaam om het te verzwijgen, gemeente. Want nogmaals, wij worden erdoor op onze plek gezet. God wordt erdoor verhoogd. Maar als er mensen in ons midden zijn die onvast zijn, als er mensen in ons midden zijn die over hun eigen staat alleen maar twijfels hebben. Als er mensen zijn die zelf moeten zeggen, ik ben helemaal onbekeerd, dominee. Ik heb daar helemaal geen vragen over, want ik weet het zeker. Ik ken God niet en ik ken Christus niet. Gaat u dan alstublieft niet wroeten in de verkiezing. Maar leer wat schrift en belijdenis u inmiddels herhaaldelijk hebben aangedrongen. Ga naar het kruis. Ga naar het evangelie luisteren. Stel u onder het welmenend aanbod. Want er is een besluit, maar er was ook een bevel. Laat u met God verzoenen. Daar begint de zaak, gemeente. Wij dringen u aan van Christus wegen. Laat u toch verzoenen met hem. En mochten er dan toch altijd weer vragen overblijven. Ja, ook bij mensen die mogen zeggen, ik ken de Heere Jezus dominee, toch heb ik er moeite mee. Ik ken de Heere vanuit mijn ervaring, mijn geloofservaring. En toch, ik vind zulke moeilijke stof. God maakt onderscheid waar het niet is. Dan is er ook nog eens een moment. En dat is een derde pastorale opmerking. Dan is er ook nog eens een moment dat je tegen jezelf zegt, shh, dan moet je stoppen. En dat is dus niet de dooddoener van een dominee gemeente. Dat de dominee zegt, mensen, als je het nou te moeilijk maakt, dan moet je je mond maar houden. Maar dat las ik in Romeinen 9 vanavond. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt God nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Daar heb je zo iemand die vragen stelt. En die zegt, ja, als God mij mijn ongeloof verwijt, dan heb ik voor God ook nog wel een aantal vragen. Want niemand heeft zijn wil wederstaan. Dus als hij nou wil dat je niet gelooft, dan komt het er toch niet van. En dan zegt Paulus, gemeente, de geïnspireerde apostel, niet de dominee, niet de kerkraad, niet de Dordtse leerregels, dan zegt Paulus, sst. Wie zijt gij, o mens, dat ge tegen God antwoordt? Maar dat is misschien wel een van de moeilijkste lessen vanavond natuurlijk. Wij leven in een tijd vol meningen. Wij leven in een tijd van openheid. Iedereen, ook vanuit de overheid, is tot verantwoording te roepen. En als het nodig is, worden er parlementaire enquêtes gehouden. Iedereen moet overal transparant zijn. En desnoods moet hij uitleggen waarom hij van alles gedaan heeft. Dat oude, moeilijke woord, soeverein, vrijmachtig ergens over de baas zijn, dat kennen wij in onze tijd natuurlijk ergens niet meer, gemeente. Ik geloof dat er nog één land op de wereld is waar nog een soevereine koning heerst. Ik meen Swaziland in Zuid-Afrika. En voor de rest nergens. Elke koning, elke president, elke minister-president moet verantwoording afleggen. En nou zegt Romeinen 9 vanavond, gemeente, nou is er behalve de koning van Swaziland toch nog één soevereine koning. En dat is de koning van het koninkrijk der hemelen. Te hoog om te begrijpen. Te groot om ter verantwoording te roepen. Te heilig om als zondaar te vragen, waarom doet u het nou zo? Ja, ik weet het wel, er zijn zat momenten, toch ook in het geestelijk leven, dat een mens wel mag vragen waarom. Daar staan psalmen genoeg in de Bijbel van kinderen van God die de moed hebben, en het mag kennelijk ook, anders stond het niet in de psalmen, maar dat je toch op allerlei manieren aan God vraagt, Heere, waarom toch? Mag. En toch zijn er ook momenten, zegt Paulus dus ook in dit gedeelte, dat hij zegt, nou moet een mens een hand op zijn mond leggen. Soms moet een mens stoppen met vragen. En weet u wat zo wonderlijk is? Ik hoop dat Gods kinderen dat vanavond ook herkennen. Dan geeft dat moeten stoppen en je mond leren houden toch ook soms wonderlijke rust. Want met dat je stopt met doorvragen en doordenken en je legt het toch neer bij God, ook in je gebedsleven, leg je het in handen van Hem die je hebt leren kennen als een liefdevol, trouwhoudend vader. En dat maakt toch zo'n groot verschil, gemeente, als ik het bij hem neer mag leggen, in wie ik mijn hele zaligheid mocht vinden, aan wie ik mijn hele leven mocht toevertrouwen, die zijn zoon niet gespaard heeft om met hem mij alle dingen te kunnen geven. Als ik het aan zo'n God terug mag geven, begrijpt u, dan krijg ik toch rust. Dan krijg ik geen antwoorden op alle vragen, maar toch rust. Vooral als ik aan die zoon van God blijf denken. Die Zoon van God van wie onze vaderen vanavond ook gezegd hebben. Denk erom, die staat niet los van de verkiezing, lieve mensen. Die is nou juist het geheim van de eeuwige verkiezing. Als er ooit iemand door God is uitgekozen om zalig gemaakt te worden, dan is die verkoren in hem. Vandaar dat die andere reformator, Johannes Calvijn, een keer gezegd heeft: Christus is de spiegel van de verkiezing. Wat doe je als je een spiegel gebruikt? Dan kijk je erin om te zien hoe je eruit ziet. Als je wilt weten wie je bent voor God, als je wilt weten of je uitverkoren bent, kun je dat alleen maar zien als je naar Christus kijkt. Wie op hem ziet en door het geloof op hem blijft zien, mag weten dat komt omdat ik uitverkoren ben. Gemeente, tenslotte wil toch nog iemand anders even het woord hebben, als u het goed vindt. Nog eventjes. Ja, er zijn allerlei mensen aan het woord geweest vanavond die de vragen wilden stellen waar ze mee liepen. En we hebben er een beetje van geprobeerd er antwoord op te geven. Mensen die ermee vastlopen, mensen die er opstandig van dreigen te worden of misschien wel lijdelijk van worden. Maar dan wilde toch nog iemand anders even wat vertellen. Want er zijn ook mensen die twee keer in hun leven uitgepraat raakten. De eerste keer over zichzelf, opdat alle mond gestopt worden en de ganse wereld voor God verdoemelijk zij. Dat is al een hele les, om over jezelf uitgepraat te raken en met jezelf aan een eind te komen. Maar vervolgens ging het over God en over zijn besluiten en over hoe hij het allemaal gedaan heeft en dat hij verkoren heeft en voorbij gegaan is. En toen zijn ze over God ook uitgepraat geraakt. Ze hadden vragen zat, maar ze hebben ze maar bij God neergelegd, want hij is wijzer dan ik en hij is groter dan ik. En toen ze zover waren, gemeente, toen gingen ze in de Bijbel nog eens lezen over de verkiezing. Toen ging het licht dagen. Datgene wat de vaderen ons ook vanavond op het hart wilden binden. Dat voor mensen die daar op de goede manier mee omgaan, dat er zoveel troost vloeit uit de leer van de verkiezing. Dat God onderscheid maakt waar het niet was. Want waarom wordt een mens zalig? Door eenzijdige, eeuwige, trekkende liefde. En waarom gaat een mens onder de prediking van het evangelie bij de Heere Jezus schuilen? Waarom komen zondaren aan de voet van het kruis? Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader hem trekken. Ook dat was vrucht van trekkende liefde. En zo kom je bij die laatste woorden van paragraaf 6 uit, gemeente. Voor de heilige en godvrezende zielen geeft de verkiezing een onuitsprekelijke troost. En wat is die troost? Lees door in de eerste zin van paragraaf 7. Dat die verkiezing een onveranderlijk voornemen Gods is. Kijk, daar kun je eerst van huiveren. Alles ligt vast. Maar naarmate een mens verder komt op de school van de genade, kan hij er soms zo blij van worden, gemeente. Als er 1000 keer een reden is in mijn leven dat God zou zeggen, ik doe het toch maar niet. Als er 1000 keer een dag is dat je je belofte van jouw kant verbreekt en de ene zonde op de andere stapelt en er valpartijen zijn. En je zelfbedoeling de overhand heeft. En je traag bent in het volgen van de Heere. En er zwakheid is in het geloof. En als er tijden zijn dat je zonder nut of zonder vrucht bent voor het Koninkrijk van God. Zoveel momenten dat God zou kunnen zeggen, doet hem toch maar weg. Zo vaak ontrouw. En dan zijn er zat momenten in het leven van een kind van God dat hij de bange vraag krijgt. En nou ik er weer eens een keer ontrouw geweest ben, zou hij het ook worden? Dat zegt Paulus in 2 Timotheus 2 ook alweer, gemeente. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf namelijk niet verloochenen. Nou, wat worden dan de dingen van vanavond een wonder, gemeente? Want moet u nagaan waar u dan nog achter moet komen en waar Gods kind zich over gaat schamen en steeds bedroefder over kan worden en zich steeds kleiner en steeds onnutter gaat voelen. Dat wist uw vader allemaal van tevoren. Hij kende uw aard. Hij kende uw leven. Hij kende uw gang door het leven. Hij wist van iedere zonde dat u hem zou doen. En toch van eeuwigheid gekend. En toch van eeuwigheid bemind. En daarom toch, zegt het slot van onze stof vanavond, tot in eeuwigheid bewaard. Want die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat is, gemeente, de troost van de verkiezing. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En kijk, als je dan zo ver komt. Weet je wat daar nou de vrucht van is? Dat Gods kind toch weer waarom zegt. Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Daar er duizend gaan verloren die gij geen vergeving vergunt. Schoon gij net zo grote zonden hebt in mij als in hun gevonden. Ik weet geen reden uit te speuren dan uw vrije wil alleen. Die geen deugden uit wou keuren, trouwens, Heere, gij vond er geen. Opdat niemand ooit op aarde roemen zou in eigen waarde. Liefde zonder wedergade. De gehoonde rechter spreekt zelf. Als eerste van genade. Amen.